Gemeente, drie aandachtspunten vanmiddag. Jezus verkondigt het oordeel. Jezus verkondigt het ergste oordeel. En Jezus verkondigt het ergste oordeel tot mijn bekering. Is dat goed te onthouden? Jezus verkondigt het oordeel. Jezus verkondigt het ergste oordeel. En Jezus verkondigt het ergste oordeel vanmiddag tot mijn behoud, mijn bekering. Jezus verkondigt het oordeel. Zou je dat verwachten? Als Jezus dat doet? Het is opvallend als je de Bijbel leest en nagaat in het Nieuwe Testament, als we het daar even toe beperken, waarover het oordeel wordt gesproken, waarover de hel wordt gesproken, dan is dat het meest uit de lippen van Jezus. Paulus, kennen we, apostel van het geloof. Die predikt uit het volbrachte werk van Christus. En die preekt, wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En Johannes kent u ook wel, dat is de apostel van de liefde. Nergens vind je zo veel en zo diep en zo krachtig over de liefde van God als in de evangeliën en de zendbrieven van Johannes. Wat is er achter Christus? Waarom is Christus in deze wereld gekomen? Dat is de pure liefde van God. Zo heeft God de wereld lief gehad. Op deze manier heeft hij de wereld lief gehad, dat hij zijn enige zoon niet heeft gespaard. Maar heeft een mens laten worden, een prijs gegeven aan die afschuwelijke, vervloekte dood van het kruis. Dat is de liefde van God. Moet je niet zoeken in allemaal aardse voorspoed, maar die moet je zoeken in het kruis van Jezus. En er is niet alleen geloof, er is niet alleen liefde, maar er is ook hoop. Wat is hoop? Dat is toekomst. Verwachting van de toekomst. Zoals we hebben beleden zo even. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. Ik geloof in het leven van de toekomende eeuw. Ik geloof een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar eindelijk gerechtigheid zal zijn. Waar alle onrecht uit verdwenen zal zijn. Waar er alleen maar recht gedaan wordt aan God. De bergen zullen vrede dragen en de heuvels het heilige recht. Dat is de apostel Petrus. Geloof, hoop en liefde hebben de apostelen gepredikt. Maar het oordeel heeft Jezus aan zichzelf voorbehouden. Waarom? Zou het niet zo zijn, we hebben ook zo even beleden, dat hij is nedergedaald tot in de hel. Hij weet als geen ander wat het betekent om van God verlaten te zijn. Die drie uren duisternis aan het kruis is de Heer Jezus in die verlatenheid van God geweest. Heeft hij de eeuwige toren van God gedragen. En zo kan hij er van binnenuit over spreken. Hij zal trouwens op de jongste dag ook dat oordeel zelf uitvoeren. Hij die nu onze redder is, zal dan onze rechter zijn. En daarom spreekt Jezus hoogst persoonlijk over het oordeel. Zou je misschien niet verwachten? We hebben soms het idee, de Vader die kan een toornige rechter zijn en Jezus die is alleen maar goed en lief. Die speelt met kinderen en die eet met zondaren en die zegent altijd en die vloekt nooit. Vervloekt nooit. Dan hebben we een verkeerd idee van Jezus. Jezus is net zo barmhartig als de Vader. Hij heeft net zoveel liefde als de Vader, die zijn enige geboren zoon niet heeft gespaard. En Jezus is ook net zo heilig en net zo rechtvaardig als God. Je kunt die drie personen niet uit elkaar trekken. Het is drie eenheid. De Zoon is net zoveel God als de Vader. En net zo God als de Heilige Geest. En alle eigenschappen van God, die zijn in de Vader, die zijn in de Zoon en die zijn in de Heilige Geest. En Jezus, die spreekt over het oordeel. Hij onthult dat. Hij vertelt er meer over en dieper over dan iemand anders in de hele Bijbel. Het zijn de profeten van het Oude Testament, het zijn de apostelen van het Nieuwe Testament. En hoe heeft hij dat gedaan? Met zoveel liefde. Met zo'n intense bewogenheid. Kent die geschiedenis misschien wel van McShane? Er was een vriendengroep had je rondom McShane. U kent toch McShane wel, die man van het wachtwoord der hervormers. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Een man die ook veel van de liefde van Jezus had. En toen zei een vriend tegen hem, hij zei, ik heb drie keer gepreekt over de hel. Toen zei McShane tegen hem, deed je dat met de liefde van Jezus? Alleen in liefde gedrenkt kun je daarover spreken. We luisteren vanmiddag naar de liefde van Jezus. Als hij met al de liefde die in hem is vanmiddag hier in deze Moriakerk spreekt over het oordeel. Opdat jij niet in dat oordeel zult komen. Opdat u ervan bevrijd wordt. Omdat hij geen lust heeft in jouw dood en ondergang. Geloof je dat? Hij heeft zo'n brandende dorst naar uw behoud. Hij heeft zijn armen uitgebreid tot de meest weerbarstige van de zondaar. Wend u naar mij en wordt behouden, al bent u aan de uiterste einde van de aarde. Dat is Jezus. Dat is zijn hart. Dat is zijn innerlijke bewogenheid. Daarom is hij zo streng. Het is de strengheid van een vader die zijn kind op een loopplank naar een schip ziet lopen. En hij weet, mijn kind kan niet zwemmen. Mijn kleine peuter, die heeft geen zwemvest aan. En als die zal vallen, één misstap, dan zal dat dodelijk zijn. En hij zegt, stop! En als Jezus ons vanmiddag spreekt over het eeuwige oordeel, dan zegt hij tegen jou, stop! Waarom zou je sterven? Wend u naar mij toe. Bekeert u van uw wegen zonder God. Bekeer je van je wegen zonder God. Hij valt je als het ware aan de hals, hè? En hij bidt jou. We zeggen vaak dat jij tot Jezus moet bidden, dat is ook zo. Maar Jezus die bidt ook jou. Wij bidden u namens Jezus. Laat u met God verzoenen. Psalm 95, dat we hebben gezongen, hè? Zo gij zijn stem dan heden hoort. Hoor je? Zijn stem, niet mijn stem, maar zijn stem heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk wordt en verhardt u nu niet. Er gebeurt nu iets. Of je verhardt je. Of je laat je zaligen. We spreken veel over, ja, crises, hè? Ik denk dat we allemaal een beetje crisisbewustzijn hebben, toch? 2001, we hebben het net herdacht, 20 jaar geleden. 9-11, hè, die Twin Towers in New York, die zijn aangevlogen en ingestort. Terreurdaad, oorlog tegen het terreur begonnen. En het resultaat is na 20 jaar dat de terreur in de wereld alleen maar meer is geworden. En dan hebben we de klimaatcrisis en de coronacrisis. En het is nog niet zo heel lang geleden dat we een economische crisis hadden. En als je christen bent, dan heb je ook te maken met de geestelijke crisis in onze samenleving. Hoe lang wordt het nog getolereerd dat je zegt dat seksualiteit alleen binnen het huwelijk hoort? Op een school? In de kerk? Op alle kanten crisis. Maar de crisis van al die crises is het persoonlijke oordeel. Dat Jezus persoonlijk en zichtbaar uit de hemel terugkomt, dat de doden worden opgewekt, de boeken van je geweten opengaan, zoals een zwarte doos van een schip of van een vliegtuig, hè, na een ongeluk, komt die zwarte doos tevoorschijn en dan wordt die zwarte doos afgedraaid. En zo wordt de zwarte doos van jouw geweten afgedraaid en de Heer stelt je je zonde voor ogen. En je hoeft er niet meer van overtuigd te worden. Je ziet het, het is waar, het is waar, het is waar. En je kunt alleen maar tegen God zeggen, dat is ook zo. En je zult Jezus gelijk geven. Als je het in dit leven doet, is het tot je behoud. En als het op de jongste dag doet, dan doe je het met tegenzin. Dan doe je het knarsetandend. He, maar alle knie zal zich buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. Die aangrijpende scheiding, hè? De schapen aan de rechterkant die krijgen te horen, komt in. Gij gezegende van mijn vader en werft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging de wereld. Want ik was naakt en u hebt mij gekleed. En ik was in de gevangenis en u hebt mij een bezoek gebracht. En de bokken aan de linkerhand. Gaat weg van mij. In het eeuwige vuur. Dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Het staat dus niet dat het voor mensen bereid is. En toch komen er mensen. Die de kant van de duivel hebben gekozen. In het eeuwige vuur. Want ik was naakt. En u hebt mij niet gekleed. En ik was hongerig en u hebt mij geen snee brood te eten gegeven. Dat is crisis. Scheiding, hè? Oordeel. Scheiden van mensen. Scheiden van mannen en vrouwen in één huwelijk. Kinderen, broers en zussen in één gezin. Leden van één gemeente. En Hoe zijn we nu als Jezus dit tegen ons zegt? Mijn oude mens die sputtert, hè? Mijn oude mens die zegt, moet dat nou? Hel en verdoemenis spreken? Maar God is toch ook liefde? En het zal zo vaart niet lopen? Of ik heb nog wel tijd? Zo neutraliseer je dat ernstige woord van Jezus vanmiddag. Of een oude mens kan er ook wel helemaal door verlammen. Helemaal in de wanhoop verlamd worden. Dat is ook niet het effect wat Jezus vanmiddag bedoelt. Maar wat bedoelt Jezus vanmiddag wel als hij spreekt over het oordeel? Wat is het effect door zijn geest in je hart? Dan sputter je niet meer, hè? En dan zeg je niet meer, dat oordeel is te zwaar. En heb ik dat wel verdiend? Maar dan buig je. Dan rechtvaardig je hem. Dan zeg je, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Ik erken mijn schuld. Die u tot straf bewoog. Als je dat nooit ervaart, hè, en nooit beleidt, wat betekent dat dan, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem? Wat betekent dan de plaatsvervanging van Jezus? Een bleek oordeel is een bleke Jezus. Als u voelt, ik ben in het oordeel van God. En die heilige wet van God, die veroordeelt mij. En dat oordeel van God is niet te streng. Het is de goedheid van God, dat hij zich vertorent over mijn zonde. Stel u voor een God die zich niet keert tegen het kwaad. De hele godheid, het hele wezen van God, keert zich tegen het kleinste kwaad in mijn hart, in mijn gedachten, in mijn verlangens, in mijn woorden, in mijn nalatigheid. Wat een goede God. Wat een goede toren van God. Wat een goedheid van God die geen kwaad kan uitstaan. Wat een heerlijkheid van Christus. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik in Jezus. Net zo rechtvaardig als Jezus. Zonder één vlek en zonder één rimpel in de ogen van die heilige God. Niet alleen op een nulniveau, hè, dat God geen kwaad meer ziet. Maar op dat positieve niveau van al de gehoorzaamheid aan de wet van God volbracht. Net zo rechtvaardig als Jezus. Dat is de rechtvaardiging. Gerechtvaardigd zijnde uit Christus, delend in de oneindige gerechtigheid van Christus. Ik, vuilerik, gemeenerik, huichelaar, zonde, minnaar, te groot voor mij, maar niet te groot voor hem. Eeuwige juichenstof om zijn wonderen en zijn lof, met hart en mond uit te zingen. Gij zijt het waar te ontvangen, de lof en de eer en de aanbidding tot in aller eeuwen eeuwigheid. Ja, vanmiddag, in jouw hart. Eerste aandachtspunt. Jezus verkondigt het oordeel. Tweede was, Jezus verkondigt het ergste oordeel. Dat meegelezen of meegehoord, hè, toen de ouderling dit schriftgedeelte las. En misschien nog goed om even te zeggen hoe dat is opgebouwd. Dan gaat de Heer Jezus vergelijkingen maken. Aan de ene kant Tyrus en Sidon. En aan de andere kant Bethsaida en Chorazin. Aan de ene kant Capernaum en aan de andere kant Sodom. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan Bethsaida of Chorazin. Het zal Sodom in de dag van het oordeel verdraaglijker zijn dan Capernaum. Even voor het begrip, hè. Chorazin en Bethsaida en Capernaum, dat waren plaatsjes net ten noorden, ten noordwesten een beetje, van het meer van Galilea. Lagen in een gebied van 6 bij 3 kilometer ongeveer. Heel vruchtbaar gebied, liepen 2 rivieren doorheen. En om het nog helemaal concreet te maken, u weet misschien wel dat Jezus uit Nazareth is verhuisd naar Capernaum. Staat in Matthäus 4, vers 13. En dus als jongen en als jongvolwassene leefde hij in Nazareth en werkte hij in de timmermanswerkplaats bij zijn vader Jozef. Maar toen hij zijn openbare optreden was begonnen, is hij spoedig verhuisd naar Capernaum. Daar heeft hij al die jaren van zijn omwandeling gewoond. Daar had hij een huis, van zichzelf of gehuurd, weten we niet. Maar dat was wel het huis waar hij in woonde. Nou, die streek waarin Jezus woonde, waarin hij de meeste tijd is verbleven, daar heeft hij het over. Daar spreekt hij ook deze dingen uit. En dan vergelijkt hij dat met Tyrus en Sidon. Wat waren Tyrus en Sidon voor steden? Tyrus was een eiland, 600 meter uit de kust, voor Sidon, een grote havenstad. Wel bekend uit de tijd van Salomo. Salomo en Hiram, de koning, hadden een contract gesloten. En Hiram, die zou die cederbomen van de Libanon laten kappen. En in vlotten laten varen naar Jeruzalem, althans ter hoogte van Jeruzalem. En er zouden ze uit het water gehaald worden. En die vakmensen van hem zouden die cederbomen gebruiken om een paleis te bouwen en een tempel te bouwen voor Salomo in Jeruzalem. Maar tegelijkertijd, als u de profetieën kent van het Oude Testament, Jesaja 23 moet u maar eens lezen, of Ezechiël 26 tot 28, dan gaat het over Tyrus. Dan ziet u aan de ene kant wat er in Tyrus allemaal was. Het was een geweldig bedrijvige stad, met handel gedreven, schepen voeren de Middellandse Zee over. En zo was het een knooppunt van allemaal handel en van allerlei relaties en betrekkingen. Er werd handel gedreven in basisdingen als wijn en tarwe en zo. Ook hele dure dingen werden verhandeld. Elpenbeen wordt dan bijvoorbeeld genoemd. En ook handel in slaven. In Amos 1 lezen we dan dat er Joodse slaven verkocht werden. In Joël lees ik nog een keer dat Joodse slaven verkocht werden naar Griekenland bijvoorbeeld. Aan de ene kant waren die steden Tyrus en Sidon, die waren buitengewoon rijk en buitengewoon weelderig en luxe. En daardoor waren ze ook decadent, waren ze vervallen. Waren ze ook wreed tegenover die slaven bijvoorbeeld. Waren ze goddeloos en waren ze zedeloos. Misschien lijkt het wel op onze tijd, onze cultuur. Buitengewoon welvarend en tegelijkertijd helemaal overgegeven en prijsgegeven aan allerlei ongerechtigheid. Nou, wat is er met Tyrus en Sidon gebeurd? Staat ergens, Tarsus heeft gehuild over de ondergang van Tyrus en Sidon. Zo aangrijpend was het. Die bloeiende steden, die zijn helemaal ten onder gegaan. En er is niets van overgebleven om te huilen. Misschien wel zoiets als wij ontzet zijn dat zo snel de Taliban in Afghanistan alles onder de voet hebben gelopen. Binnen de kortste keren was heel Afghanistan in bezit en onder de regime van de Taliban. Hoe is het mogelijk? Als je in het noorden van Galilea woonde, was Tyrus en Sidon niet eens zo heel ver weg. En ze hebben dat meegemaakt. Ze zijn ook geschokt, ze waren ook onthutst. En dat heeft sporen getrokken in geschiedenis en in hun geheugen als bevolking van Gorazin en Bethsaida en van Capernaum. Weet men dat nog en heeft men bewustheid daarvan? En dan zal het Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan Bethsaida en Gorazin. En dan gebruikt Jezus een beeld wat nog aangrijpender is. Het beeld van Sodom. Sodom waar geen 10 rechtvaardigen waren. Sodom waar vuur en zwavel uit de hemel regende en keerde die steden om. Wat in zakformaat in Sodom gebeurde, wat zich eens op wereldformaat zal voltrekken. En dan zegt de Heer Jezus, juist tegen Capernaum, waar hij dat huis had, het zal Sodom verdraaglijker zijn dan uw Capernaum. Moet je ook wat weten van Capernaum. Wat gebeurde er in Capernaum? Nadat Jezus verhuisd was, ging hij de eerste Sabbat naar de synagoge. Wat gebeurde er toen in die synagoge? Want er was iemand door de duivel bezeten. En die stond tegen Jezus op en die zei, wat hebben wij met u te doen, gij zoon van David? Jezus heeft laten zien dat hij sterker was dan de macht van de boze. En iedereen in de synagoge heeft het gezien. En het hele dorp sprak erover. En weet je dat daar die vissersmannen woonden, Petrus en Andreas en Johannes en Jacobus. En Jezus zei, volg mij. Ze hebben gewoon hun net losgelaten en ze hebben Jezus gevolgd. Dat zal toch ook in die samenleving, een kleine samenleving, een enorme impact hebben gehad. En toen die moeder van Petrus, die had koorts, ongeneeslijke koorts, en Jezus raakt haar aan, en ze werd genezen. En ze diende Jezus, zoals dat altijd gaat in het Koninkrijk van God. Weet je wie er ook in Capernaum woonde? Die Romeinse hoofdman. Die had een knecht, die was ziek, ten dode gedompt. Hij voelde, ik ben niet waard dat Jezus in mijn huis één stap zet. En hij vroeg aan de Joodse geestelijke leiders, waar hij een goede relatie mee had, zouden jullie bij Jezus voor mij een goed woordje willen doen? Hij hoeft maar één woord te spreken en mijn knecht zal genezen. En Jezus was diep onder de indruk. Hij zei, zo'n geloof heb ik in Israël zelfs niet gevonden. Capernaum, dat was ook het plaatsje waar die vier vrienden kwamen met dat bed waar hun verlamde vriend op lag. En toen konden ze niet door de menigte heen om bij Jezus te komen. En toen zijn ze naar het dak gegaan, hebben daar de tegels weggehaald en hebben ze hun vriend naar beneden laten zakken. En toen heeft Jezus gezegd, zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En als teken dat hij macht had om die zonde te vergeven, zei hij, neem je bedje op en wandel. En terstond sprong hij op en hij nam het bedje onder zijn arm. Lovende God. En als we het toch over Capernaum hebben, dan moet je toch eigenlijk ook wel noemen dat daar Jairus woonde. En zijn dochter was toch zo ernstig ziek. En hij smeekte Jezus, kom mee! In onderscheid met die Romeinse hoofdman. Die zei, laat Jezus maar blijven, hoef maar één woord te spreken. Maar ja, Iris dacht, Jezus moet meekomen. En toen werd hij onderweg opgehouden. Want er kwam die bloedvloeiende vrouw ertussendoor. En ja, Iris, maar onrustig en zenuwachtig. Waar blijft Jezus nou? Kan het niet wat sneller? En toen kwamen ze bij zijn huis en toen dacht, dit is te laat. Mijn dochtertje is gestorven. De klaagvrouwen, die waren al aan het wenen. En Jezus dreef al die klaagvrouwen eruit. En hij was alleen met dat dochtertje. En zijn drie discipelen. Hij zei, Tabitha Kumi, sta op. En ze stond op. Wat moet er in dat dorpje Capernaum een gerucht zijn uitgegaan van Jezus. Zij waren niet zoals Nazareth. In Nazareth ging Jezus in de synagoge optreden. En toen hebben ze hem beetgenomen en meegevoerd naar die steilte om hem naar beneden te smakken dat hij daar verpletteren zou. En toen is Jezus eruit gegaan. En ze waren niet zoals in Jeruzalem waar ze zouden zeggen, kruis hem! Nee, dan moest je in Capernaum zijn. Daar waren ze heel godsdienstig. Daar waren ze pro-Jezus. Hadden ze respect voor de zaligmaker. Ze wilden best graag naar hem luisteren en ze wilden graag die wonderen zien die een uitroepteken waren achter zijn boodschap. En dan zegt Jezus tegen deze mensen, zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u, Capernaum? We zitten nou naar vandaag vertaald, 2021, wat zou Jezus dan zeggen? Ik denk dat het dan zou klinken, het zal de mensen op de Gay Pride in Amsterdam verdraaglijker zijn dan de gemeente van de Moria gemeente in Urk. Zou het niet? In de dag van het oordeel. Wij zijn pro-Jezus. En wij hebben respect voor de Heer Jezus. En we zingen graag ter glorie van Jezus. Niet waar? En we zijn niet tegen Jezus. Integendeel, we komen voor hem op en we komen voor hem uit. Desnoods in de landelijke media. Het zal de gay priders verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan Urk. Dat tot de hemel toe is verhoogd. Dat voor de hemelpoort is geplaatst. Dat zal wat zijn voor die mensen van Capernaum. In de dag van het oordeel. Want die mensen van Capernaum die dachten toch vast dat zij zouden binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Het zijn niet enkelingen, maar het zijn er velen die op de jongste dag denken dat zij naar binnen gaan. En Jezus zegt, ik heb je niet gekend. En velen zullen zeggen, wij hebben in uw naam gepreekt. Ik was dominee. Ik heb mensen beter gemaakt. Ik heb duivelen uitgeworpen. Ik kende u. Want ik deed dat in uw naam. En dan zegt Jezus, maar ik ken jou niet. De vraag is niet of jij Joe Biden kent, president van Amerika. Maar de vraag is, zou Joe Biden jou kennen? Kent Jezus jou? Kent Jezus mij? Zou je zo kunnen vergissen? Zou jij, zou ik kunnen denken dat ik ten hemel binnen ga en ik blijf buiten staan? Als je eigen hart kent, wat bedriegelijk is, dan zeg je, ja, dat is mogelijk. Alle mensen, alle dominees, leugenaars. God alleen de waarachtige. Heb je daar wel eens ja op gezegd? Ik, een leugenaar? Bedriegelijk is het hart meer dan enig ding. Wie zal het kennen? Dan word je losgeschud, hè, door deze woorden van Jezus. Uit al jouw zekerheden. En wat blijft er dan over? Eén zekerheid. Eén waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De geest der waarheid. De geest van Jezus die leidt in alle waarheid. En dan zoek je de zaligheid niet meer in jezelf. En dan zoek je de zaligheid niet meer in, ja, jouw ervaringen, jouw bevindingen, jouw gevoel en zo. Maar dan zoek je de zaligheid buiten jezelf. In Jezus. Vaste rots. Onbewegelijke rots. Welke stormen mogen woeden? Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt. Laat mij schuilen in uw schouw en rusten in uw trouw. Als het bloed door u gestort voor mij de bron des levens wordt. Jezus, leven van mijn leven. En is de vastheid niet meer in jou, maar die vastheid is buiten jou, hè? Die vastheid is in het woord van God, in de sprekende God, in dat spreken van God. Waar je misschien aarzelend, waar je misschien onder aanvechting, waar je misschien met schroom toch amen op gaat zeggen. Want de geest getuigt met mijn geest dat dit woord die enige absolute vastheid is. En dan ga je mee zeggen, dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. De vastheid van het geloof. Niet de vastheid in de gelovigen, maar de vastheid van het geloof. De vastheid van het woord. Sola scriptura is sola fide. Zijn geen twee losse dingen, maar het is een eenheid. In dat sola scriptura is het sola fide. En in dat sola fide is de sola gratia. En daar is solus Christus alleen. Jezus alleen. Waar mijn hart gaat heen. Niet waar? En daar zit hier dan ook evangelie in, hè? Er zit in deze woorden van oordeel zit evangelie. Waarom zal het Tyrus en Sidon in de dag van het oordeel verdraaglijker zijn dan de mensen van Capernaum? Als je het zo eerst hoort, dan hoor je geen oordeel. Geen evangelie. Hoor je alleen maar oordeel. Dan hoor je over trappen van oordeel. Er zijn trappen blijkbaar in de hel. En wij denken, de diepste trap, die is voor die gay priders. Die is voor die drugsdealers. Die is voor die boeven. En de minste trap in de hel, die is voor brave kerkgangers. De zonde die je niet doet, daar word je ook niet voor gestraft. Maar het is precies andersom. Jezus zegt, Tyrus en Sidon verdraaglijker in de dag van het oordeel. Waarom? Omdat je niet alleen zondigt tegen de wet. Dan zou u gelijk hebben. Maar je zondigt ook tegen het evangelie. Je zit niet neutraal onder het evangelie. Je staat niet neutraal tegenover Jezus die hier vanmiddag aan het woord is. Er gebeurt nu iets. Ik zei het al een keer. Ik zeg het nog een keer. Dat wat we gezongen hebben in Psalm 95. U verhardt zich of u laat u leiden. Jij verhardt je of jij laat je leiden. Nu vanmiddag, heden, nu gij zijn stem hoort. Je staat voor de hemelpoort. Die grote zaligmaker, die lieve zaligmaker, die gewillige zaligmaker, die grote zaligheid, die ligt aan je voeten. En daarom kun je dat verachten. En zo kun je dat bloed van de Heere Jezus onrein achten. En op die grote zaligheid geen acht slaan. En de Zoon van God verdringen, hè, vertreden, om je eigen gangetje maar te kunnen blijven gaan. Met allemaal vrome voorwensels erbij. En goede voornemens. Maar op dit moment zeg je nee tegen Jezus. Nou, en dat is het evangelie hierin. Dus Jezus is er. Dus Jezus die wacht om jou genadig te zijn. Dus Jezus die hangt aan jouw hals en hij bidt jou. Mijn zoon, geef mij uw hart. Mijn dochter, zet geen stap zonder mij. Vanmiddag, het is nu de welaangename tijd. Het is nu de dag der zaligheid. En nu valt de eeuwige beslissing. Er komt nooit een moment dat je dichter bij de zaligheid bent dan vanmiddag hier in deze kerk. Ons tweede aandachtspunt. Ons derde aandachtspunt. Jezus verkondigt het ergste oordeel tot mijn bekering. We gaan weer even terug naar de tekst. Waarom is het Tyrus en Sidon verdraaglijker in de dag van het oordeel dan Chorazin en Bethsaida en Capernaum? Nou, de tekst begon ermee, hè? Toen begon de Heere Jezus die steden te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden. En als in Sodom die krachten gebeurd waren als in Capernaum, zij zouden zich gelijk bekeerd hebben. Dat is het scharnierpunt. Dat is het grote verschil. Jezus is nooit in Sodom geweest, heeft nooit op de straten van Sodom een preek gehouden. Er is ook geen profeet geweest in de naam van Jezus, die daar een wonder heeft verricht in de naam van Jezus. Maar als het in Sodom gebeurd zou zijn, dan zouden die mensen door de knieën gegaan zijn. Als het in Tyrus en Sidon geweest zou zijn, dan zouden ze daar hem te voet gevallen zijn. Ze zouden hun kleren gescheurd hebben, ze zouden die zak van rouw over hun hoofd hebben getrokken. En ze zouden as op hun hoofd hebben gedaan als de inwoners van Nineveh. Tyrus en Sidon en Sodom en Nineveh, die zijn bekeerlijker dan Urk. Die zijn bekeerlijker dan ik. Die zijn bekeerlijker dan jij. Dat moet je aantrekken. Dat moet je op jezelf betrekken. En naar jezelf toe trekken. Om zo hem nederig te voeten vallen. Maar hoe zit dat dan? Als het geloof alleen het is en als het Jezus alleen is en als Jezus in de Bijbel ons gegeven wordt, moet er dan nog iets bij dat evangelie komen? Is bekering een soort plus bij Jezus? En Jezus alleen niet genoeg? Jezus plus bekering is de hemel? Maar je zou het zo kunnen zeggen. Jezus in jou is bekering. Eenheid met Jezus is bekering. Dus bekering is niet een plus bij Jezus, maar het is het effect van Jezus in jou. Het is onmogelijk dat je van Jezus bent en dat je bij Jezus hoort en dat je één bent met de Heer Jezus zonder bekering. Je kunt ook anders zeggen, je moet net als Jezus zijn om bij Jezus te zijn. Want alles is de hemel voor jou een hel. Want wat is de hemel voor een plaats? De hemel is de plaats waar alles vol is van God. Van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. God alles in allen. En jij hebt zo'n hekel aan God. En voor jou hoeft het eigenlijk allemaal niet. En er zijn dingen die jou veel meer bezighouden dan God. Waar je mee opstaat en waarmee je naar bed gaat, die vind je veel belangrijker dan God. Ja, natuurlijk jouw God ook wel, maar dan op de 33ste plaats of zo. Of op de 3e plaats eventueel. Maar de hemel is God niet alleen de eerste plaats, maar is God alles. Wat moet je in de hemel doen? Met je oude hart. Vreselijk! Een hel! Je vlucht eruit! Je kunt het niet uithouden! Bij God! Voel je, bekering heb je nodig om naar de hemel te gaan. Bekering is het effect van Jezus in jouw hart, in jouw leven, in jouw gedachten, in jouw woorden, in jouw doen en in jouw laten. Bekering, vanmorgen zijn hier de 10 geboden voorgelezen. Denk alleen al aan het eerste gebod. Dient geen goden naast mij. Dat betekent dus, laat ik jouw God zijn. Laat ik jouw alles zijn. Laat ik jouw verlangen innemen. En laat al het vertrouwen van je leven uit mij opkomen. En alles buiten mij, dat is leeg. Alles buiten mij, dat is ijdel. Alles buiten mij, dat is afgoderij. Alles buiten mij is verwerpen van mij. Is zonde tegen het eerste gebod. En wat is dan bekering? Onze Heidelberger heeft dat zo geweldig onder woorden gebracht. Hè? Er zitten twee kanten aan. Het is één zijn met het sterven van Jezus. Dat is afsterven van de oude mens. Dat is die hartelijke droefheid dat ik God door mijn zonde vertoren. En de keerzijde is de eenheid met de opstanding van Christus. De opstanding van de nieuwe mens. Die hartelijke vreugde in God door Christus. Je kunt niet van elkaar losmaken. Je kunt niet het ene hebben en het ander wel en het ander niet of zo. Nee, afsterving oude mens is de keerzijde van de opstanding nieuwe mens. Wie de nieuwe mens kent, die kent ook de oude mens. En wie de nieuwe mens kent, kent ook de nieuwe mens. En de oude mens die kent zichzelf niet. En de oude mens kent nog minder van de nieuwe mens. Niet waar? Hartelijke droefheid. Dus niet alleen angst voor de hel. Kan je misschien wakker schudden. Maar dat bekering, dat is die hartelijke droefheid dat je God door je zonde zou vertoren, al zou er geen hel zijn. Maar je voelt hoeveel verdriet je God doet. En dat is liefde, hè? Liefde die zichzelf niet zoekt, zijn eigen belang niet zoekt, maar die God zoekt. En om Gods wil verdriet heeft over je zonde. Heere, wat heb ik u verdriet gedaan? Dat verbreekt je hart. En dan ga je het ook aan de Heere vertellen. Dan verberg je geen kwaad dat in jou wordt gevonden. Dan stort je je hele hart leeg voor God. En laat je hem kijken in alle uithoeken van je ziel. Bedroefd. Omdat God door jou bedroefd is. Dat is het geheim van de liefde. En het is tegelijkertijd de opstanding van de nieuwe mens. Hè? Die hartelijke vreugde in God door Christus. Als je één keer dat evangelie gesmaakt hebt. De Heer Jezus niet alleen tot vergeving van je zonde, maar ook tot vernieuwing van je verlangens. Wat zeg je dan? Als de wet van God geschreven wordt in je verlangens, in je begeerten, in de liefde van je hart. Dan zeg je, hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Ik heb een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. Ik mag wandelen in al die goede werken die de Heer Jezus heeft voorbereid, waarin Hij gewandeld heeft. En dan is het waar wat we hebben gelezen. Hè? Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Mijn dienst is een liefdedienst. Heb ik nog nooit verdriet van gekregen. Ik zal uw geboden die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Dan omhels je de geboden. Want daarin zie je God. De God van de geboden. Het karakter van God. Wat een goede God, wat een heerlijke God, wat een heilige God, wat een liefde, concrete liefde in die 10 geboden. Je wilt zo concreet mogelijk God dienen, met al je krachten en met al je vermogens, met heel je gemoedsleven, met heel je verstand. U bent het waard te ontvangen, de lof en de eer en de aanbidding tot in aller even eeuwigheid. Nacht en dag hem dienen in zijn heilige tempel. Wat ben je dan moe van de oude mensen? Dan zeg je, Heere, wanneer komt de dag dat ik u nooit meer verdriet hoef te doen? Dat ik nooit meer mijn eigen belangen hoef te behartigen? Maar dat ik helemaal openbloei naar u alleen. En u eeuwig al mijn liefde waardig zal schatten, omdat u mij bij mijn rechterhand wilde vatten. Om gedurig bij u te zijn, in al mijn noden, angsten en pijnen. Dat is bekering. Dat is opstanding van de nieuwe mens. Dat is een klein begin van dat eeuwigheidsleven. Wat je straks helemaal uit mag leven, zonder enige beperking en zonder enige verhindering. Die heiliging noemen we dat, hè? Dat is een begin van de heerlijkmaking. Heiligmaking is een begin van de heerlijkmaking. Het is die totale transformatie van jouw hart. We hebben het vandaag over transities. Mensen die hun geslacht willen veranderen. Nou, met alle pijn die erachter zit. Maar het lukt natuurlijk uiteindelijk niet. Je bent een man of je bent een vrouw. Al zou je helemaal laten ombouwen. En daarom zijn er ook nogal wat teleurstellingen. Maar in het koninkrijk der hemelen ga je niet in transitie. Maar dan word je getransformeerd. Naar het beeld van de Heer Jezus. En die transitie die lukt wel. En er is wel een nieuw begin. En dan word je wel een nieuwe mens. En is er wel een nieuwe liefde in je hart. En is er wel een nieuwe gezindheid in je binnenste. En dan ben je wel een nieuwe schepping. En dan mag je wel zeggen, het oude is voorbij gegaan. In Christus ziet het is alles nieuw geworden. Al is het een klein begin. Dan staat het grootste deel nog uit. Je hebt heimwee, hè. Heere, wanneer komt de dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen. Mijn blijdschap zal dan onbeperkt door het licht dat van uw aanschijn straalt ten hoogste toppen stijgen. Hem dienen. Als die liefde dienst. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd. Van zeren wegen. En wie hier bedrukt, met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Amen.